Zoals Peter al had gezegd bij het begin, ik wilde vandaag met jullie gaan spreken over het onderwerp hoop. En hoop, daar staat zo ontzettend veel over in de Bijbel, zowel direct met het woord als ook de toespeling op hoop die we mogen hebben. Dus er zijn heel veel teksten die we zouden kunnen gebruiken, maar ik heb de keuze gemaakt uit een aantal. Dus lees mee, schrijf mee en laten we kijken wat het woord van God wil zeggen. Heel kort als inleiding. We leven in een wereld waarin ontzettend veel gebeurt. Dat is iets wat je elke zondag al mee zou kunnen gaan beginnen, want er gebeurt gewoon ontzettend veel. Er gebeurt veel op het gebied van oorlog en vrede, dichtbij, ver weg. Er gebeurt veel in en rondom Israël. Zowel in het gebied zelf als de volkeren, om het maar even zo te zeggen, die zich verenigen in de VN, die daar ook weer van alles van vinden, zeggen en doen. Eigenlijk als je de Bijbel openslaat, kun je daar al heel veel dingen over zien en over vinden. Er gebeurt heel veel, ook in ons land, als het gaat over bijvoorbeeld, hoe gaat het nou in de naaste toekomst? Hoe gaat het, om maar even wat dingen te noemen, waar veel mensen ook mee bezig zijn, hoe gaat het met het milieu? Zeker met het oog op jonge generatie, nieuwe generatie die gaan komen. In wat voor omgeving en wat voor wereld komen zij te leven? Maar tegelijkertijd zijn daar de agrarische bedrijven die zoeken, ja, kunnen wij nog wel een bedrijf staande houden in deze tijd? Wat er van ons wordt gevraagd en wat er van ons wordt verlangd. Er zijn mensen die zoeken enorm al heel lang naar een huis. Ook jonge mensen die geen huis kunnen krijgen omdat er niet gebouwd kan worden. En we leven met zo ontzettend veel mensen. Dus al die vragen die komen eigenlijk zo bij elkaar. Dan zijn er de persoonlijke dingen. Mensen die zoeken naar werk en dat nog niet kunnen vinden. Mensen die financiële problemen misschien wel gaan krijgen, steeds meer. Hoe zit het nou in deze tijd? Mensen die ziek zijn en eigenlijk eerst denken dat het weer goed gaat en dan in één keer wordt de uitslag weer minder. Of langere tijd weet je al dat het een keer kan gebeuren en dan gebeurt het. En dan, het heeft zo'n impact op jouw leven, op het leven van de mensen om je heen, je gezin, je vrienden. Hoe gaat het in ons persoonlijke leven als je huwelijk het moeilijk heeft, als je worstelt in je huwelijk? En heel vaak gebeuren deze dingen niet alleen in ons midden, maar juist ook in heel de wereld, in heel het land. Ook met mensen die God niet kennen, die Jezus niet kennen. En dan, als je dan met hen praat, dan hoor je heel vaak, nou, ik hoop maar dat het beter zal gaan. Ik hoop maar dat de situatie zich zal oplossen. Ik hoop maar dat mijn huwelijk stand zal blijven houden. Ik hoop maar dat ik het financieel ga redden. Ik hoop het maar. En dan hoor je er al doorheen, men zegt hopen, maar er klinkt bijna al een stukje wanhoop in. Het is een worstelen met hoop. Je ligt overhoop met jouw hoop, als het ware. Maar dan is daar het woord van God en daar is God zelf. En ik zou bijna willen, nou ja, ik zeg het gewoon, prijs God dat wij God mogen kennen. Want God is een God van hoop. Het is een God die belofte geeft, die heeft laten zien in het begin van de Bijbel al, als hij iets belooft, dan doet hij dat ook. En dat is iets wat in jou en mijn leven steeds meer een zekerheid mag gaan worden. Jezus alleen, zo zongen we. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Nou, dat is het. Jezus alleen. En God heeft dat gedaan in hem. God is een God van hoop. Israël mocht dat al ervaren in de dingen die God sprak. Ook door de profeten heen in een later moment waarin eigenlijk de hoop leek verloren te gaan, omdat men uit het land zou zijn gehaald en overgebracht moet zijn naar ballingschap in een heel ander land. Het 12-stammenrijk was in één keer gespleten in een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk. En dan klinken daar plotseling de woorden van Jeremia. En Jeremia mag zeggen onder andere deze woorden, 29 vers 11. Ik immers, zegt God door de profeet Jeremia heen, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dat is wat God spreekt tot Israël. In die situatie. Ik heb gedachten van vrede en niet van kwaad. Ook al denk je dat ik jou misschien vergeten ben. Ook al denk je dat ik jou straf, Israël. Ik ben je niet vergeten. En ik zal ervoor zorgen dat je mijn gedachten gaat leren kennen als gedachten van vrede. Shalom klinkt het daar. Dat gaat verder dan wereldse vrede in oorlog, vredesituatie. Nee, dit gaat over je hele welzijn. Gedachten van shalom. Gedachten van shalom en niet van kwaad, om je toekomst en hoop te geven. En wat hij tegen Israël daar zegt, zegt hij ook al vandaag door zijn woord heen, door de geest heen tegen jou. Ook al weet jij niet hoe jouw toekomst eruit moet gaan zien, ook al hoop je dat het goed zal gaan, weet dit, er is een God die zegt, ik zie jou en ik wil jou shalom, ik wil jou vrede geven en ik wil je daardoor toekomst, een toekomst geven en hoop. Ook al kijk jij onzeker de toekomst in, er is een God die zegt, ik ga jou toekomst geven. En ik geef je hoop. En dat woordje hoop, tikva, dat is een woord wat in het Hebreeuws al vaker klinkt, verschillende keren. Het betekent echt dat je van een hopeloze situatie, uitzichtloze situatie, mag gaan naar een situatie waarin je weer uitzicht gaat krijgen. Daarom schrijft Paulus later in de brief aan de Romeinen, een gemeente die bestaat uit gelovigen, christenen vanuit de Joodse, vanuit de Joden en christenen vanuit de niet-Joden. Daar schrijft hij een aantal dingen en onder andere schrijft hij in Romeinen hoofdstuk 15 het volgende. En daar, dat wil ik met jullie even uitgebreid gaan lezen. Romeinen hoofdstuk 15 en dan lees ik het vanaf vers 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere, alle heidenvolk en prijs hem, alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaïe zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop, moge u vervullen met alle blijdschap en vrede, dat is de shalom weer, in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Er is zo'n mooie context hier. Even kort over de Romeinenbrief. De Romeinenbrief is geschreven aan een gemeente in Rome, waarin Joden en niet-Joden, heidenen, geloven, samen gemeente zijn en geloven in Jezus. Alleen er is een soort discussie onder die twee groepen. Wie van hen is nou, om het maar even plat te zeggen, de vooraanstaande beste gelovige? En de Joden daar zeiden, wij zijn het, want wij zijn het uitverkoren volk. God heeft ons uitverkoren en nu wij de Messias aangenomen hebben, zijn wij degene die vooraan staan. Maar de heidenen zeiden, ja dat is allemaal prima, maar jullie hebben de Messias overgeleverd in de handen van de Romeinen en laten kruisigen. Dus wij zijn het. En dan gaat Paulus in het begin al schrijven, luister, mensen van de besnijdenis, mensen die Joods zijn en mensen die uit de onbesnedenheid, de Grieken, de heidenen. Jullie zijn allemaal, staan op dezelfde grond. Hij zegt zelfs, jullie zijn niet allemaal even goed. Hij zegt, jullie zijn allemaal even slecht. Niemand is rechtvaardig. Niemand die God zoekt. Zelfs niet één. Dus het is een omkering van niet wie is er de beste. Maar besef je dat je Gods genade nodig hebt om te leven in datgene wat God voor jou heeft klaarliggen. Niet wat jij doet, maar wat hij heeft gedaan in Jezus. Dat is wat telt. En daar gaat die brief over. Uiteindelijk laat hij aan de Joden zien, jullie zijn bezig met de werken van de wet, maar het gaat niet om de werken die jij doet. Het gaat om het geloof wat jij hebt in het volbrachte werk van Jezus. En van daaruit mag je gaan leven naar de dingen die God jou geeft om te doen. En de heidenen mogen dat zelf, diezelfde genade aannemen om te leven door het geloof. Alleen daarin zul je allerlei dingen gaan zien. Je zult gaan zien, zegt Paulus in deze brief, dat er een moment gaat komen dat Israël, hoewel het lijkt of dat Israël verworpen is, en dat de heidenen zijn aangenomen, dat er een moment gaat komen dat ook Israël weer tot God zal gaan en Jezus de Messias zal aannemen. Ze gaan op hem zien die zij doorstoken hebben. Dat is wat gaat gebeuren. En wij als heidenen, zegt Paulus tegen de heidenen, wij zijn geroepen om hen jaloers te maken. Tot jaloersheid te wekken op datgene wat wij hebben mogen ontvangen door genade in Jezus. En dan eindigt dit stuk in Romeinen hoofdstuk 15. Die gaat er dan ook op in dat we eensgezind mogen zijn met één mond, de God en Vader van de Heer Jezus verheerlijken, elkaar aanvaarden. Dat gaat niet alleen maar in deze gemeente, maar dat gaat ook tussen Jood en niet-Jood. Dat ze elkaar aanvaarden, dat ze samen gemeente zijn van de Heer Jezus Christus. En dan uiteindelijk zegt Paulus dit, de God nu van de hoop, de God nu, God wordt de God van de hoop genoemd, mogen u vervullen met blijdschap en vrede in het geloven. Dat wat er ook gebeurt, waar je ook bent, als jij gelooft in God, als jij gelooft in de Heer Jezus, dat Hij, die God van de hoop, jou mag vullen met blijdschap, dwars door alles heen, en met vrede. In het geloven. Dat als je gelooft, dat je mag weten dat er een God is die jou vrede en blijdschap wil geven. En dan zegt hij erachteraan, opdat jullie overvloedig zijn in de hoop. Niet dat je een beetje hoop hebt. Nee, dat je overvloedig bent in de hoop. Overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En daar zit dat prachtige geheimenis weer opnieuw in, wat God wil bewerken. Het is God die de bron is. Dat is eigenlijk het eerste punt wat ik duidelijk wil maken. God is de bron van de hoop. En die bron van de hoop, God heeft Jood en niet-Jood geroepen om te komen tot Jezus en Jezus aan te nemen, het offer van Jezus ook aan te nemen, zodat we door het geloof in de Heer Jezus vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat je kracht geven om dwars door alles heen, ook als het eens moeilijk wordt, ook als je denkt van ja, menselijkerwijs zie ik geen toekomst, geen uitzicht. Dat je toch weet, door het geloof en door de kracht van de geest, zul je met vrede, met blijdschap vervuld worden en zul je overlopen, overvloedig zijn in de hoop. Dat is meer dan eigenlijk in jou komt, kan blijven, maar uit jou gaat komen. Het gaat een stroom worden. Overvloedig in de hoop. En niet zomaar de hoop van, ja, ik hoop maar dat het gebeurt. Nee, de hoop in de zin van, ik weet dat het gebeurt, want de God die trouw is, de God van de hoop, dat is de God op wie ik vertrouw en bouw. Dat is de God in wie ik geloof. En dat geloof, dat is ten diepste de sleutel tot de hoop. Het is niet voor niks dat Hebreeën 11 vers 1 zegt dat het geloof de zekerheid is van de dingen die je hoopt. Je kunt dingen hopen, zonder geloof is het hopeloos, maar met geloof weet je dat het waar is. Het is de zekerheid dat het waar is, omdat God de bron van de hoop is. Hij is de God van de hoop. Dat is het eerste wat we mogen weten. God is de bron van de hoop. De tweede, en dan ga ik naar Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8, daar staat het volgende. En dan lees ik vanaf vers 22. En daar staat, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want, zegt hij dan, hoop, want in die hoop zijn wij zalig geworden, zijn wij behouden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij daarop nog hopen? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. Als wij hopen op wat wij niet zien, verwachten wij met volharding. Het tweede punt, eerste is God is de bron van de hoop. De tweede is hoop heeft te maken met de toekomst. Hoop heeft niet te maken met per se nu. Maar hoop heeft te maken met de toekomst. Want je hoopt op iets wat nog niet is. Dus dat ligt in de toekomst. Dan wel dichtbij, dan wel ver weg. Maar er is altijd een tijdsaspect. Hoop heeft te maken met de toekomst. En hoop heeft te maken met iets wat je nog niet ziet. Want als je het al ziet, waarom moet je daar nog op hopen? Want het is er al. Maar iets wat je nog niet ziet, daar heb je je hoop op gevestigd. En het geloof maakt dat je het gaat zien. Het geloof maakt dat je iets gaat zien van datgene wat er nog niet is en waar je je hoop op hebt gesteld. Hoop heeft te maken met de toekomst. Het betekent dus ook dat ook al is de situatie nog niet zoals je hoopt dat die zal zijn en gelooft dat die zal worden, omdat God de God van de hoop is. Vertrouw erop dat God ervoor gaat zorgen dat in jouw leven hij zijn belofte waar gaat maken. Niet alle dingen waarop jij zelf hoopt, niet alle dingen waar jij je hart op zou zetten als mens zijnde. Nee, de dingen waar je je hart op mag zetten omdat God dat goed voor jou vindt en belangrijk voor jou vindt. En dat heeft altijd te maken met zijn liefde, zijn trouw en zijn genade. Maar ook met het eeuwige leven wat hij wil geven in Jezus, zijn Zoon. Dat is waarom we straks het avondmaal ook mogen gaan vieren. Omdat we een hoop hebben die nog niet te zien is. Ja, we weten dat we behouden zijn. We weten dat we straks bij hem mogen zijn in de hemel. Maar dat is nog niet te zien. Straks gaan we het zien. Je hoop ligt op iets wat nog niet te zien is. En daarom verwachten we met volharding. Een van de dingen die we ook mogen verwachten is het feit dat Jezus weer gaat komen. Hij komt weer terug. Hij heeft beloofd dat hij weer terug gaat komen. Dat is een belofte die gedaan is. Dat is wat we nog niet zien. Maar onze hoop is daar wel op gesteld. Omdat we weten dat het zal gaan gebeuren. Ook al weten we niet precies wanneer. Het zal gebeuren en uiteindelijk zal hij de overwinning behalen. Want dat is beloofd en daar is onze hoop op gevestigd. Amen? Het derde. Ik heb 4 punten. Dit is de derde. Hoop is gefundeerd op Gods belofte. De laatste 2 gaan iets sneller. Hoop is gefundeerd op Gods belofte. En daarvoor wil ik naar Hebreeën, de brief aan de Hebreeën. In Hebreeën hoofdstuk 6, daar staat het volgende. En ik lees dan vanaf vers 13. Toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei voorzeker, rijk zal ik u zegenen, overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot een bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgename van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Omdat hij door 2 onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zou ontvangen, wie bij hem de toevlucht hebben genomen om de hoop die voor ons ligt, daar heb je het weer, vast te houden. De hoop die voor ons ligt. De hoop die nog niet er is. Tot nu toe ging het goed. Er is hoop die nog voor ons ligt. En die hoop, die ligt vast omdat God het niet alleen beloofd heeft, maar net als bij Abraham een eed gezworen heeft. En die 2 dingen zijn onveranderlijk. God is onveranderlijk en zijn belofte is onveranderlijk. En daarom mogen we weten dat wat er ook gebeurt, het zal zo zijn dat wat God beloofd heeft ook zal gebeuren. Het is een waarheid. Alleen, het ligt nog voor ons. In hoofdstuk 10, vers 23 van dezelfde brief, Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 23, daar staat: laten wij dan de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hoop is gefundeerd op Gods belofte. Dus in de eerste plaats, God is de bron van de hoop. Tweede, hoop heeft te maken met de toekomst. En het derde, hoop is gefundeerd op Gods belofte. Als God beloofd heeft, is het waar. Hou dat vast, wat er ook gebeurt in jouw leven. En dan het vierde, laatste punt. Onze hoop ligt vast in Jezus Christus. En dan kijken we nog even naar Hebreeën hoofdstuk 6. In Hebreeën hoofdstuk 6, daar staat in vers 19 dit: deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Dat is leuk, we waren voor de dienst, zei iemand, die citeerde volgens mij het lied, Jezus, ik weet het niet meer welke het was, maar Jezus regeert tot in eeuwigheid, waarop een ander zegt, dat is lang, hè? Ja, ik zal niet zeggen dat dat Jaap was die dat zei. maar ik vond hem fantastisch. Dat is lang, hè? Ja, dat is lang. Maar dat geldt ook voor dit. Hij is hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Dat is lang. Waar het over gaat is dit. We hebben een hoop die vast ligt, omdat God het heeft beloofd, omdat God de bron is, en niet omdat jij dan die hoop moet vasthouden, maar dat jij Jezus in het oog moet houden. Want onze hoop is, terwijl Jezus het heiligdom is binnengegaan, is onze hoop als een anker wat vast ligt in het heilige der heiligen waar Jezus is. Daarom is dat teken van de hoop is het anker. En dat anker heeft hiermee te maken dat het ligt vast in het heiligdom. In het heilige der heiligen in de hemel waar Jezus als hogepriester dient. Hij heeft daar jouw zonde verzoend. Hij heeft zijn bloed op het altaar gebracht. Hij bidt daar voor jou en voor mij. Hij doet daar voorbeden. Hij pleit voor ons. Hij is de pleiter. En daar is hij en daar vandaan komt hij ook weer terug. Dat is wat hij beloofd heeft. Dus wat wij mogen doen dadelijk, als wij het avondmaal gaan vieren, dan vieren wij dat omdat hij degene is die alles heeft volbracht. Omdat God heeft gezegd, ik ga jou hoop geven, een toekomst geven, door het geloof in de Heer Jezus. God heeft het beloofd en op die belofte mag je gaan staan. God heeft je hoop gegeven. Niet omdat jij het moet gaan doen, maar omdat Jezus het heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. En is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gegaan en hij komt weer terug. En dat zal gaan gebeuren. Dat is onze vaste hoop en zekerheid, want hij heeft het beloofd. En daarom mogen we, ook aan het begin van een nieuw seizoen, waarvan we hopen dat het goed zal gaan. Nee, omdat we hoop hebben op God, die beloofd heeft, ik zal met je zijn. Op Jezus die heeft gezegd, tot aan de voleinding van de wereld ben ik met jullie. Hij die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is die Jezus die heeft gezegd, en ik heb jou het leven gegeven bij de Vader. En daarom mag je komen en het avondmaal gaan gebruiken. En we mogen dat doen in afhankelijkheid van hem. In dankbaarheid, in hoop en in geloof. Amen. Amen.